klein beetje thuis. In elk geval met jezelf en met de vragen die je misschien met je meedraagt. Als belangstellende van het thema voltooid leven met als ondertitel het leven in eigen hand. Het is een bijeenkomst van de Baptistengemeente Ede, maar wel in samenwerking met de Doopsgezinde Gemeente, de Protestantse Gemeente van Grote Kerk en van het Apostolisch Genootschap. Samen een beetje verbonden met het Centraal Centrum Kerkenoverleg. Vraag even, we komen op het thema. Het zegt iets over onze gemeente, de Baptistengemeente, en het zegt tegelijk ook iets over de manier waarop wij als Centrum Kerken met elkaar samen optrekken. Als we even kort terugblikken hebben naar de avonden die we hier vaker gehouden hebben in de kerk, dan is dit de zesde avond in eind oktober, begin november, zes keer al een themaavond gehad. De eerste keer ging het vooral over de euthanasievraag. De tweede ging over de dementievraag met Marius van Berg. De derde ging over geloven en de kerk. De vierde ging over de bijbellezen en bizarre teksten met Piet Schelling. De vorige jaar hadden we Keten Heijer over Jezus, van kleurrijke bijbelteksten tot slagje dogma's van de kerk. Van wat is er gebeurd met Jezus? Vragen rond het levenseinde. En je kunt rustig zeggen, dat zijn natuurlijk actuele vragen, ook voor een grijzende gemeente. En daarom voelen we elkaar ook. Je kunt het hebben over jongeren, maar je kunt ook zeggen van, laten we gewoon eens kijken waarin wij aanwezig zijn. Dat is vooral in het vergrijzende sector. Maar het tweede, waarin we ons ook verbonden weten, is dat het gaat om geloven. Nadenken over geloof als een groeiproces. En niet als een soort behoud van standpunten of van dogma's. Dus daarom hebben we ons ook gevonden. Op een open manier om te gaan met thema's en met vragen. Vanavond hebben we dan weer aandacht voor het levenseinde, maar dan breder dan alleen bij ouderdom of ziekte. Het accent ligt op de betekenis van die uitdrukking voltooid, voltooid leven. En de vraag naar wie zeggenschap heeft over het leven en over het voltooid zijn. Dan gaat het zowel om het aspect van nadenken. Ik denk, kan ik het allemaal wat kloppend krijgen? Nadenken over het leven, maar ook over het pastoraat. Eigenlijk betrokken zijn bij concrete vragen van concrete mensen. Het gaat eigenlijk om het evenwicht tussen het nadenken en het pastoraat. Wij zijn ons ervan bewust dat het een precair onderwerp is. Dat kun je voor je uitschuiven. Je kunt er pas over hebben als het speelt. Je kunt wachten tot de vraag zich voordoet, maar dan heb je ook kans dat je impulsieve beslissingen maakt. Of je kunt er ook bezinnen van tevoren en ook de angst en de onzekerheid onder ogen zien. En het helpt misschien om vertrouwen te hebben in een begaanbare weg. Het gaat dan vanavond niet zozeer om het vaststellen van standpunten, al dan niet in termen van geloofsopvatting. Het gaat wel om aftasten en vragenbewijs bezig zijn. In het licht van de kernwaarden van het geloof. Die wij gevonden hebben in liefde die niet alleen op jezelf gericht is. En wat dat betreft zijn we vanavond heel blij met Wout Huizing vanuit Den Haag. Jarenlang geestelijk verzorger geweest in de ouderenzorg en nu stafmedewerker van RELIEF, Christelijke Vereniging van Zorgaanbieders, en ook jarenlang professioneel supervisor. RELIEF, dat ook deelnemer is van de coalitie van betekenis tot het einde. Met de opdracht om het levenseinde en ook het begrip voltooid leven bespreekbaar te maken in de samenleving, onder andere als opdracht van het ministerie. Het gaat dus om zoeken ook naar zin en betekenis van het leven. Dus in die zin een actuele vraag. Vooral voor ouderen, maar ook in breder denken, misschien wel aan vragen binnen de psychiatrie. en ik ben klaar met het leven. Aan de ene kant ben je een professioneel denker, theoloog, en aan de andere kant ben je ook iemand van de praktijk van het contact, pastor. Dus het gaat uiteindelijk ook om dat evenwicht, ook vanavond. En daarom wou ik geef het met genoegen het woord.
Mooi om hier te zijn uit het Haagse en een avond te hebben over voltooid leven. En die term is al eventjes een paar keer genoemd. Ik heb een PowerPoint en iemand boven die het bedient en we hopen dat wij een goed team zijn. Dus af en toe geef ik misschien een seintje dat er wat moet komen, bijvoorbeeld nu. Want ik wil graag beginnen voordat ik van alles ga zeggen. Wat roept het eigenlijk op? Ik ben met een bepaalde verwachting hier naartoe gekomen. Die heeft van tevoren gedacht, nee, dat is een avond. Dat spreekt me aan, daar wil ik wel eens bij zijn. Maar wat zijn dan de associaties? Waar gaat het vanavond over, denk je? Gewoon maar roepen. Daar gaat het over. Dan weten we ook een beetje hoe we bij elkaar zitten. En weten we ook of we het over dezelfde dingen gaan hebben.
We hebben het in de auto over gehad.
Ja.
We zeiden ik weet echt niet waar je naartoe gaat. Dus
nee.
Het helemaal open.
U laat het over zich heen komen. Dat is makkelijk. Dat is altijd goed. Ja. Maar kijk, wat er gebeurt. Wat is uw gedachte?
Voltooid leven, dan denk ik aan het moment waarop je gekomen bent dat je niet meer in staat bent om zin te geven aan je leven.
Voltooid leven is het moment waarop je zegt, ik weet niet meer zin te geven aan mijn leven. Dan is het voltooid.
Ja. Ja.
Ik denk dat je zelf alleen maar een antwoord daarop geeft, dat een ander dat doet.
Ja. Voltooid leven, dat kan je alleen zelf zeggen. Dat kan niet een ander van jou zeggen, of over jou zeggen. Ja? Een associatie.
Ik spreek ook alleen van mezelf.
Ja.
Voor mij is het leven voltooid. Ik ga niet over dat het leven voltooid is.
Nee.
Als het voltooid is, dan wordt het gehaald.
Oké. Okay. Dus u zegt, ik kan alleen zelf zeggen.
Ja.
En u zegt, ik ga er niet over.
Voor uzelf,
ja nee, maar dat is mooi. Dat zijn onze associaties, dus dat is mooi om direct maar even te horen dat daar dus verschil in zit.
Tenminste. Het moet dan wel een beetje menswaardig zijn. Hè?
Menswaardig, andere term. Ja. Wat is menswaardig?
Ja.
Ja. Ja. Nog iemand?
Wat bepaalt?
Gaat u eerst maar en dan.
Wat bepaalt dat een leven voltooid is?
Ja. Wat bepaalt?
Wat bepaalt?
Ja.
Wat dan denk ik als iemand van 18 overlijdt?
Ja.
Was dat leven dan voltooid?
Ja.
Als iemand 102 wordt?
Is het dan voltooid?
Dan zegt hij heel makkelijk van, dat was een voltooid leven.
Ja. Dus wanneer zeg je van een leven dat voltooid is en u zegt wat bepaalt? Niet wie, maar wat? Ja. Nou, maar de laatste associatie.
Volgens mij ook dat het zowel heel positief kan klinken, maar ook heel negatief. Als je het hebt over iemand die aan het eind van zijn leven staat en zegt, ik heb een mooi leven gehad en voor mijn gevoel is het klaar.
Ja.
Voltooid, dan is het positief.
Maar
in de inleiding werd gesproken over iemand in de psychiatrie die zegt, ik ben klaar met het leven.
Ja.
Ik denk dat dat toch wel een negatieve manier van voltooid zijn is.
Dus
waar je moet afvragen of dat dan voltooid is, of dat is er geen gat meer in zien.
Precies. Ja. Dus het gaat, de term voltooid is nog, kan je nog verschillend labelen, zal ik zeggen. Je kunt zeggen, het is prachtig geweest, het is mooi, aan het einde voltooid. En je kunt ook zeggen, nou moet je dat voltooid noemen, want eigenlijk zeg je nou, dus ik ben er wel klaar mee. En dat is een hele andere sfeer als je dan over voltooid hebt. Nou, dat ligt wel heel ver. Hoe we hier verschillend ook wel zitten en hoe verschillende elementen wordt genoemd. Ik wil het proberen en misschien moet u dat gewoon eerst even voor uzelf bedenken, de vragen die u aan het voorleggen. En dan eventjes met uw buurman buurvrouw heel even overzoomen. Dat hoeft niet direct in het grote groep te doen, maar het is wel even een vraag om even stil te zetten voordat ik allerlei dingen ga roepen en over ga denken en theorieën en onderzoeken en allerlei dingen ga ik zo meteen vertellen. Maar even bij jezelf laten komen. En dat is de volgende twee vragen. En de eerste vraag is, wanneer denkt u over dat u over uw eigen leven zou zeggen dat het voltooid is? En de andere vraag is, wie zegt misschien dat op dit moment mijn leven is wel voltooid? Het zou kunnen. Zo zou ik het kunnen zien. Probeer hem even bij binnen te laten komen en dan kunt u even zoomen met een buurvrouw op uw hand.
Zelf de dingen invullen, zegt ze.
En ze heeft best wel angst voor wat er komen gaat. Ik citeer over Nen. Geniet van alle sociale contacten in het leven, van de buren met wie ik goed ben, van het koor waar ik al een eeuwigheid lid van ben, van mensen opzoeken. Maar het leven is beperkter dan vroeger. Hoe hard ik ook mijn best doe. Reizen, autorijden, het gaat niet meer. Computer en internet zijn de media van nu. Maar door mijn slechte gezichtsvermogen is het eigenlijk nauwelijks te gebruiken. Ik voel me buitengesloten van dit stukje wereld. De fase van werken, van opvoeden, van nieuwe dingen ondernemen, ze zijn voorbij. Er komt eigenlijk niks nieuws bij. Ondanks de nu nog goede kant van het leven, heb ik angst voor de toekomst. Angst die voor een stuk het heden vergalt. Grote angst voor de onafhankelijkheid verliezen. En dat staat vast te gebeuren. Eén oog ziet al niets meer. Het andere oog functioneert nog slechts voor 20%. En binnenkort zal ik blind zijn. Dan verlies ik niet alleen een zintuig dat contact met de wereld uitmaakt, maar ook de mogelijkheid om zelfstandig te wonen in mijn eigen huisje. En dan moet ik naar het verzorgingshuis. Joost mag weten waar. Misschien kan ik dan de weg niet meer vinden. Zal ik van anderen afhankelijk zijn? Of moet ik tussen vreemde muren in een kamer waar niet eens de kleur meer te zien is? Of moet ik zonder krant, een boek of partituur, zonder een lachend gezicht tegenover me, zonder een tuin of straat om? Wel een stem, wel muziek, dat wel. Maar ik ben zoveel verbonden aan mijn zicht en niet zo aan mijn gehoor. Ik ben bang voor de toekomst. En ik wil de anderen niet mee belasten. Want dat kan wel eens emotioneel zwaar zijn. Ik ga er met mijn kinderen niet over praten. Eerste portret van Nelly. Tweede portret van Jan. De hele dag ligt hij vrijwel alleen op bed. Heel af en toe komt hij er nog even uit. Maar met alles moet hij geholpen worden. Eten, wassen, aankleden. Zitten lukt niet. Eindje loopt al helemaal niet meer. En als je op bezoek komt, is een goed gesprek moeilijk te voeren. Praat niet. Zelf kan je aangeven dat hij je ziet en blij is dat je er bent. Van tijd tot tijd lacht je naar hem. Maar opeens kan hij huilen en moet je maar raden wat er aan de hand is. Of je hem kunt helpen. Hij slaapt weer. En je kunt merken dat hij het fijn vindt als er iemand bij is. Soms kijkt hij heel lang in de verte. Nauwelijks bereikbaar. Dan beschikt hij plotseling van geluid. Al lijkt het soms ook of hij doof is. Zijn wereld is klein. Niet veel groter dan zijn bed. Het wereldgebeuren is ver van zijn bed. Maar hij wordt goed verzorgd. Mensen omringen hem met liefde. En de dagelijkse intensieve zorg is voor niemand een last. Tweede portret. De derde, mevrouw Jorik, is 85 jaar. Ze woont in Den Haag al bijna een leven lang. Daar is ze naar de lagere school gegaan. Met de lagere school zat er niet in, al snel ging ze helpen in de winkel van haar ouders. Later kreeg ze een baan om de huur op te halen bij mensen. Ze is nooit getrouwd. Zelfs heeft ze geen behoefte te hebben aan een man. De vraag die ze daarbij wel stelt is, wat is eigenlijk erger, nooit een man hebben gehad en daardoor de echte liefde niet te hebben meegemaakt, of gehouden hebben van een man en getrouwd zijn en dan de pijn meemaken van de scheiding. Omdat die toch waarschijnlijk wel eerder zal overlijden dan ik als vrouw. Ik weet het niet, zegt ze dan. Maar van vroege jeugd is ze naar de kerk gegaan, Wij leven dit, in de zin dat ze trouw de kerkdiensten bezocht en bezoekt. Nooit voorop met de dingen, ook niet in de leiding van de gemeente, gewoon een trouw kerklid. Ze woont nu 6 jaar in het verpleeghuis. Ze heeft een hersenbloeding gehad. Het praten lukt na lange tijd van revalidatie weer redelijk. Maar ze is grotendeels afhankelijk van zorg. Ze zit het grootste deel van de dag in een rolstoel en veel mensen om haar heen heeft ze niet. Ze laat de dingen op haar beloop. Druk maakt ze zich niet. Ze ziet wel wat er op een dag gebeurt. Ze wacht op haar beurt wanneer de zuster tijd heeft om haar op bed te komen halen. Het eten wordt geholpen. Veel afwisseling is er niet. De dagen lijken erg op elkaar in het verpleeghuis. Ze heeft een eigen kamer, kast en kleren, een klein bazaar met wat persoonlijke spullen en foto's. En 1 keer per week komt haar vroege buurvrouw langs. Portretje van mevrouw Jorik. Welk leven hier, zegt u, het zou wel eens voltooid kunnen zijn. En wat is uw gedachte waarom dat dan zo zou zijn? Je wil daar iets over zeggen. Of is er geen één voltooid? Wat vermoedt u? Is er één van deze mensen die dat zelf zegt? Of?
Nee,
geen
van
u
het zelf zijn.
Niet in het portretje wat ik heb laten zien, bewust niet, anders zou u de oplossing weten.
Ik heb gegeven dat het nodig is.
Ben, ja?
Ja, ik heb eerder gegeven. Ja, dat is van die dienst.
Van alle drie eigenlijk niet.
Nee, ik word er niet vrolijk van.
Je wordt er niet vrolijk van? Nee, van alle drie niet. Nee, precies. Nee, dus we hebben het niet over een vrolijk thema, hè? Nee. Nou, u heeft goed geantwoord, zou ik bijna zeggen. Maar het verhaal van Nelly komt uit een onderzoek en interview met mensen die van hun eigen leven, van zichzelf zeggen, wat mij betreft is een leven voltooid. Dus dat is de schets van Nelly, die klopt daarbij. De tweede, dat ging over mijn zoontje toen hij net geboren was. Dat je aan het begin van het leven volstrekt afhankelijk bent van zorg voor mensen om je heen en niets kunt. Maar er is verwondering en blijdschap over dat leven. Aan het einde van het leven, dan wordt van die situaties vaak gezegd, dat is toch geen leven meer. Nou, spannend om daar ook over na te denken. En die derde, dat is van een mevrouw waar ik straks ook iets meer over zal vertellen, van een onderzoek. Waaruit blijkt dat mensen in situaties waarin mensen ook behoorlijk afhankelijk zijn van zorg, maar zeggen, mijn leven is echt een moeite waard.
Ja, en die mevrouw die had ook geen kinderen, was ze wel niet getrouwd.
Nee.
Dus staat ze wel behoorlijk alleen op, ja. Op die leeftijd.
Dus ik had gehoopt dat ik dacht, nou dat zal ook wel misschien. Maar zij zegt van haar eigen leven, maar mijn leven is de moeite waard. En zeker niet voltooid. Over die spanning en over hoe je precies wat u zegt, je kunt niet in de hoofden van iemand kijken. Daarover gaat het ook vanavond. En tegelijk willen we proberen het een beetje te ordenen en op een rij te zetten van, maar toch spreken we over dat mensen zeggen, het leven is voltooid. Maar wat bedoelen we daar dan mee en hoe is die weg al gegaan? Ik wil bij de volgende sheet wat laten zien waar het begrip vandaan komt. Want ik weet niet of ik dat zelf ook nog scherp, en hoe lang gaat dat al in onze samenleving rond? Het begrip voltooid leven. Wat denk je?
10 jaar.
Ja, 10, of niet zo lang? 20? Ja. Het ontstaan van het debat heeft alles te maken, en dat heeft al te maken met dat er ook eerst een paar andere termen worden gebruikt. Die worden vaak door elkaar gebruikt. Dat klonk vanavond al even, klaar met leven. Of levensmoeheid, of lijden aan het leven. Maar in 1991 had je Huib de Jong. De naam die je waarschijnlijk zult kennen, oud-hoogleraar burgerrecht. En de oude raadsheer van de Hoge Raad. Daar wordt ook weg hier naartoe. De huidige raadsheer van de Hoge Raad. Die het een en ander had onderzocht. Maar die heeft in de NRC in 1991 een artikel geschreven. Het zelfverwilde einde van oude mensen. Het zelfverwilde einde van oude mensen. En hij schrijft, het lijkt me aan geen twijfel onderhevig dat veel oude mensen er een grote rust in zouden vinden als zij over een middel konden beschikken om op aanvaardbare wijze uit het leven te stappen op het moment dat hun dat, gezien wat hun daarvan nog te verwachten staat, passend voorkomt. En zijn pleidooi is het begin van wat is gaan heten de pil van Drion. En waarvan begin van dit jaar ook bekend werd dat er een middel beschikbaar kan zijn voor mensen. En dat is eigenlijk waar Drion in 1991 over sprak. In 1998 kwam de vraag naar het voltooid leven concreet aan de orde toen een huisarts euthanasie gerichtte bij de oud-PvdA-senator Edward Brommersma. Die had geen medische klachten, maar schreef wel zijn ondraaglijk lijden vooral op het konto van de ouderdom. En het kwam tot een vervolging van de arts die de euthanasie had toegepast. En in 2002 werd deze arts schuldig bevonden aan hulp bij zelfdoding. Maar hij kreeg geen straf. Dus was het principe uitspraak, dit is hulp bij zelfdoding en dat kan eigenlijk niet als er geen medische gronden voor zijn. Volgens de Hoge Raad was er sprake van een reeks van ouderdomsklachten, maar werd het lijden met name veroorzaakt door de lichamelijke en sociale afstapeling, de eenzaamheid van het bestaan, de afhankelijkheid en de ervaren zinloosheid. Maar, zegt de Hoge Raad, levensmoeheid is geen rechtsgeldige reden voor hulp bij zelfdoding. Dat was het moment waarop het heel duidelijk is, dat kan alleen gebeuren als medische redenen voor zijn. Maar in 2010 kwam de discussie over voltooid leven verder in de belangstelling door het burgerinitiatief Voltooid Leven. En de initiatiefgroep heette Uit Vrije Wil. Het doel van het initiatief was om die euthanasiewet die in 2002 was vastgesteld te verruimen, zodat het zou kunnen zijn dat mensen die hun leven voltooid achten, en dan ging het vooral over oudere mensen, dat die stervenshulp verleend kon worden. En daar klinkt dan ook de term waardigheid. Dus jij menswaardig leven. Dus waardig sterven op hoge leeftijd, dat is een boek dat gepubliceerd werd. En daarin wordt voltooid leven gedefinieerd als de toestand waarin een oudere tot de conclusie is gekomen dat de waarde en de zin van zijn leven zodanig zijn afgenomen dat hij of zij de dood gaat kiezen boven het leven. De waarde en de zin van het leven zijn afgenomen zodat je de dood gaat kiezen boven het leven. Dat was de definitie toen. In 2013 is daar nog verder onderzoek naar gedaan door de commissie Snabel. Naar vragen om nog eens opnieuw te kijken, kan de euthanasiewet en de hulp bij zelfdoding niet verbreed worden, verruimd worden, dat het niet alleen medisch noodzakelijk is, maar dat er ook die ruimte is als mensen zelf zeggen, het leven is voltooid, dat daar dan ook hulp bij mag zijn. En in 2016 zei de commissie Snabel, volgens ons moeten we die stap niet zetten. En vervolgens is in 2017 wel een wetsvoorstel ingediend door Pia Dijkstra. Die zei, we moeten toch kijken naar het mogelijk maken hiervan. Maar die wet hangt er eigenlijk nu nog ergens. Die moet nog eens keer naar de Eerste Kamer. Maar voordat het zover is, is het goed dat er een maatschappelijk gesprek plaatsvindt. Over hoe kijken we eigenlijk naar dat gesprek over voltooid leven. En vandaar is onder andere die coalitie van de levens tot het einde gevraagd om daarin ook dat gesprek aan te moedigen en te horen en met elkaar echt bij stil te staan.
Daar is je al leeftijd bij gezet.
En daar is de leeftijd van 75 jaar bij gezet. Ja, klopt. En vervolgens krijg je dan dat Alexander Pechtold in een uitzending is en dat iemand zegt, ja, maar ik ben 59, maar ik vind het ook. Is het niet voor mij? En dan krijg je dus opeens van waar 75, waar niet 74, nou, een hele gekke discussie wordt het dan eigenlijk. Dus die leeftijdsmoment is al een hele lastige indruk in dat voorstel onderhouden. Ja. Wat is dan voor het woord leven? Daar heb ik er associaties bij, ik heb er een paar portretjes van laten horen. Eerst een indicatie gegeven hoe het is ontstaan. En het volgende sheet laat een uitspraak zien van Frits de Lange. Die zegt, ja, mooi om daarover te hebben, maar niemand weet wat voor het woord leven is. Dus we kunnen stoppen vandaag. Volgende sheet is dat, hè? Ja. Ja, die zegt ook van voltooid. Ja, maar waar zeg je voltooid als je een bouwproject hebt? Dan zeg je dat, nou, op een gegeven moment is voltooid, is klaar. Mooi, mooi gebouw. Feestje vieren. Maar wanneer is nou een leven voltooid? Die eerste vraag die u persoonlijk stelt, wanneer zegt u nou van jezelf is voltooid? Kan je dat? Wanneer weet je dat nou echt?
Maar die zijn er wel.
Die zijn er wel,
dat zijn er wel.
Ja. Ja.
Maar ik wou het ook nog over een andere boel gooien.
Ja.
Nou, misschien loop ik daar een beetje op de dingen vooruit.
Ja.
Wat doen gelovige mensen bij met dit
verhaal? Daar loop je vooruit. Ja. Precies, daar kom ik ook terug. Heel goed. Kom dan aan de gang. Maar dit is wel de vraag: weet je wel wat voltooid is? Want het is ook wel zo dat er ook mensen zijn die dat zeiden, en dat bleek dan toch meer depressieve buiten zijn. Een periode te zijn en later weer blijven, nog leef. Wanneer is het voltooid en is dat het laatste woord? Hoe zit dat precies? De definities van voltooid leven, dat laat het volgende zien. Het eerste is die ik net heb voorgelezen uit Vrije Wil. En Bert Keizer is een andere verpleeghuisarts, of eigenlijk moet je zeggen een arts oudergeneeskunde, een specialist oudergeneeskunde. Die veel op dit thema ook heeft geschreven en die zegt op een gegeven moment als definitie voltooid leven gaat over die toestand waarin je zegt, ik wil niet verder. Nou, dat is gewoon in je Janneke-taal, zou ik maar zeggen. Maar je wilt niet verder. Dat is zoals mensen die dat uitspreken, daar eigenlijk mee zeggen, ze willen niet verder. Er is iemand die een prachtig promotieonderzoek heeft gedaan. Dat is van Wijngaard, ik denk dat een boeket, voltooid leven. En die komt tot de conclusie na interviews met mensen en zegt de volgende definitie: het is een kluwen van onvermogen en onwil om nog langer verbinding te maken met het leven. En die uitspraak ga ik verder toelichten. Een kluwen van onvermogen en onwil om nog verder verbinding te maken met het leven. Nou, er wordt heel veel over gesproken en geschreven. De volgende is een artikeltje uit de krant, waarin een citaat is van een meneer van 81, die duidelijk maakt en zegt, ja, ik ken een man met een voltooid leven, die is 81 jaar, die is blij met zijn vrouw en zijn zoons, en hij is goed terechtgekomen, die zoons. Ze zijn een capabele, lieve vrouwen getrouwd, leuke kleinkinderen. En hij zelf is naar een interessante loopbaan die hij niet rijk heeft gemaakt, maar wel bevrediging schonk en allerlei vrijwilligerswerk heeft gekomen. Op zijn 80ste vond hij dat hij tijd heeft voor een volgende generatie om zijn vrijwillige taken op te nemen. Maar met dank aan de medische stand van enkele ingrepen is hij gezond. Hij weet zich gezegend, kortom, zijn leven is voltooid. Dat is die andere kant. Een heel mooi zeggen van, nou, eigenlijk is het prachtig zo. En hij zegt, ik maak bezwaar tegen die term voltooid leven. Want is dat nou voltooid? Als je zegt, ik kan niet verder met het leven, moet je wel over voltooid al spreken. Of moet je inderdaad niet zeggen, ik ben klaar met het leven, maar is nou voltooid hetzelfde als, ik wil niet verder. De term voltooid, ja, daar stopt het. Ja. Maar voltooid heeft een sfeer in zich van, kijk eens hoe mooi het is afgerond, we hebben iets moois neergezet. En klaar met leven, dat is toch een andere sfeer. Nou, je ziet dat je met die term voltooid, dat je daar ook wel even op kunt kouwen. Die Els van Wijngaarden gaat zeggen, ik vind het een eufemisme. Doet het beeld alsof we ergens in toeleven zeggen, nou is het wel mooi, gelukkig mooi. Maar als je de verhalen leest, kom ik andere dingen tegen. En dat wil ik iets over laten zien, dat is de volgende keer. Dan laat ik u dit boek zien. En ik heb ook een ander boek over, dat is Wat maakt het leven de moeite waard? Het zijn twee mensen die gepromoveerd zijn op interviews met mensen die vertellen over hun leven. Het zijn allebei prachtige boeken met portretjes van mensen die vertellen over hun leven. En in dat onderzoek van Els van Wijngaarden, daar ga ik vooral eerst wat vertellen, dat ik daar heel erg dat in die hoofd in kruip, zou ik kunnen zeggen, van mensen die zeggen, mijn leven is wel voltooid. Dus die vraag, die opmerking van, ja, dan kun je die hoofd van anderen kijken. Neem er eens iemand die dat gepoogd heeft en die hele goede interviews heeft gehouden met mensen om in hun hoofd te kijken. Els van Wijngaarden, dat is de volgende dia. En die heeft onderzoek gedaan naar 25 deelsbekwame ouderen, die gemiddeld 82 jaar waren, van verschillende levensvrouwelijke achtergronden, die relatief gezond zijn, geen terminale ziekte of een psychiatrische aandoening hebben, maar die aangeven in de interviews dat ze losraken en vervreemden van de wereld, van anderen en van zichzelf. Losraken en vervreemden van de wereld, maar ook van jezelf. Kom je niet? Maar een heleboel aanklikken, oh ja, precies. Klik maar 15 keer door. En dan gaan we naar de volgende dia. Want dan laat ik u zien wat die interviews opleveren. Klik nog maar verder, hoor. Ja, deze hebben we gehad. Ja, dan de volgende. En dan de eerste kenmerken. Dieptepeiling die ze heeft gedaan om te kijken wat mensen zelf erover zeggen. En ze heeft dus gewoon een oproep gedaan. Mensen die zeggen, mijn leven is voltooid, ik kom graag met jullie gesprekken. En ze heeft geluisterd en ze heeft hele mooie gesprekken gehad met mensen. Ik wil uw verhaal horen waarom u zegt, mijn leven is voltooid. En dan heeft ze gerubriceerd en gezegd, dan kom ik een aantal dingen tegen. Dat zijn eigenlijk 5 kenmerken, 5 thema's die door die verhalen heen voortdurend in beeld raken. Het eerste is dat er sprake is van gevoelde existentiële eenzaamheid. Moeilijk woord, existentieel. Maar je kunt zeggen, het raakt me tot in mijn binnenste dat ik me alleen voel staan. De contacten met anderen worden schaarser, eenzijdiger, minder gelijkwaardig en minder intens. Bijvoorbeeld iemand die zegt, ik heb kleinkinderen, maar contact met hen is wel goed, maar hun wereld is bij mij niet. Wij maken geen verbinding over wat zij meemaken of ik meemaken. Dat verhaal van Nelly is ook zo, die zegt van ja, ik wil eigenlijk niet het bij mijn kinderen neerleggen wat mij emotioneel bezwaart. Dus ik heb wel contact, maar niet echt het contact waar ik mijn eigen verhaal in kwijt kan. Er is verwijdering, je voelt je niet meer thuis, je kunt niet meer alles volgen wat er gebeurt. Het is eigenlijk jouw leven niet meer als je kijkt in de wereld om je heen en je merkt je neiging steeds meer om je terug te trekken. En het is heel mooi dat iemand eigenlijk zegt van ja, wat ik ten diepste ervaar is, niemand zit meer op mij te wachten. Dat gevoel. Niemand meer die op mij zit te wachten. En ja, je hebt misschien nog van alles wel gedaan, maar het lijkt me alsof je niks meer kunt toevoegen. En mensen zeggen dat letterlijk, ik ben ook niet meer nuttig. Dat is een heel diepe eenzaamheid die je voelt. Ik ben niet meer in verbinding met deze wereld en met mensen om mij heen. En iemand zei prachtig, eigenlijk kijk ik naar de wereld door een omgekeerde verrekijker. Dus alles stond op afstand. En ik maak die verbinding niet meer. Dan sta je alleen. Dat gevoel. De tweede kenmerk is probleem bij jezelf uitdrukken. moeilijk om je te uiten op een manier die levenlang voor jou typerend is geweest. Langzamerhand merk je dat jouw taal en jouw manier van uitdrukken niet meer die aansluiting vindt, opnieuw een aansluiting. Iemand die levenlang een docent is geweest, bijvoorbeeld, die zei: kon ik mijn ei maar kwijt? Ik zou best nog lezingen kunnen geven, ik zou van alles kunnen doen en ik zit hier maar in mijn eigen stilte. Er gaan dagen voorbij dat ik mijn eigen stem niet hoor. En je moet die stem eens meemaken. Die stem die ik nog zo graag wil laten klinken. Nou, zegt hij, dat vind ik zo moeilijk. Dan ga je naar de dood verlangen. Er is niemand meer die op mijn bijdrage rekent. Er zijn mensen die zeggen, ik ben moe. Moe van het leven. En dat hoeft niet alleen vanwege ouderdom te zijn. Niet in staat om de eentonigheid van het leven misschien te doorbreken of te merken dat in alles wat je doet, fysiek en geestelijk, dat er moeheid is. Dat het niet lukt om nieuwe dingen te leren. Dat het, bijvoorbeeld Nelly, is het steeds moeilijker door haar gezichtsvermogen wat achteruit gaat. Ze wordt er dood op van. Mensen die dat zeggen, het overheersende gevoel, is dat ik echt moe ben. Dus levensmoe is een kenmerk dat iedere keer naar boven komt. En wat ook heel erg naar voren komt, is de angst voor afhankelijkheid. Onzekerheid, hoe het verder gaat, of je afhankelijk wordt van mensen die voor je moeten zorgen, maar ook schaamte voor de aftakeling van het lichaam. In het verhaal van Nelly laatste dat ook, dat ze angst heeft voor de toekomst. Angst voor wat er allemaal kan gebeuren en dat ze afhankelijk wordt. Dat zijn de dingen die voortdurend in al die verhalen doorklinken. Dus als je zegt, kijk eens in die hoofden van mensen die zeggen leven is voltooid, zijn dit de dingen die je terug zult horen. En als je dan kijkt naar een paar citaten, dan zeg dat denk ik heel erg veel. Uit het onderzoek een paar citaten, dat is de volgende dia. Een citaat over, ik ben een oud karkas. Als je dat over jezelf zegt, betekent dat je op een bepaalde manier naar jezelf kijkt. En dat is overheersend. Als je zo naar jezelf kijkt, dan is het ook moeilijk om nog voluit in het leven te verbinden. En de ander zegt, ik ben een levend lijk dat de hele dag op bed ligt. Zo leven, dan hoeft het niet meer verder. En de derde, ik vind het niet erg dat mijn zuster mij een bad moet doen, als ik haar ook maar een bad mag doen. Daar gaat het over, dat gevoel dat er voortdurend van alles voor je gedaan wordt, maar dat er geen gelijkwaardigheid is, dat er geen wederkerigheid is, en dat je het idee hebt van ja, met alle goede bedoelingen over mij, maar mag ik ook eens wat terug doen. Een ander citaat, ik ben klaar met leven, maar het lijkt wel op de dood mij is vergeten. Dat gevoel is er bij heel wat mensen. De dood is mij vergeten. Ze slaan over. Ja. Wat je tegenkomt, en dat laat ik zien met een plaatje van iemand die in het spagaat zit, trouwens wel heel erg deze manier. Ik doe het er zeker niet aan. Maar dat is de ambivalentie die er is. Aan de ene kant wil je wel leven, maar je wilt niet zo leven. En dat is een spagaat om die ambivalentie in jezelf, om daarmee op te gaan. Om het echt toe te laten, dat je aan de ene kant anders zou willen, en tegelijk ook merkt hoe zwaar het is om het vol te kunnen houden, en dat het eigenlijk zo erg op je drukt. En wat opmerkelijk is, in de volgende dia, is dat er heel wat mensen na die interviews met Els van Wijngaarden zeiden, ja, wat was het geweldig dat ik mijn verhaal zou vertellen. Mijn hele verhaal. Dat u er helemaal naar heeft geluisterd. Dat u het de moeite waard vond om helemaal naar mij toe te komen, naar mij thuis. Geluisterd heeft, dat u een verslag van heeft gemaakt. En ze moesten verslagen vaak terugkomen brengen. Die was niet contact. Dat mensen eigenlijk zeiden dat ook dankbaar ze waren dat er iemand een luisterend oor had. Het zijn heel opmerkelijk mensen die voltooid leven. Maar die zeiden van, maar dat ik mijn verhaal kon doen. Dat was wel heel geweldig. Die heeft naar me geluisterd. En er zijn een paar van die verhalen waardoor mensen ook door het verteld te hebben zeggen, nou, eigenlijk heeft het me lucht gegeven. Ik hou nog wel even. Ook dat gebeurt. Ik ga naar het volgende dia, waarin je kunt zeggen dat onderzoek maakt duidelijk dat je niet over mooie voltooide levens kunt spreken, maar dat het altijd gaat over het verhelpen van ontraagd lijden. En dan zie je dat in de term die minister Schippers in de brief waarin de wet werd aangekondigd, dat die tot 7 keer toe een beroep moet op barmhartigheid, dat de mensen het in de kou kunnen laten staan als er zoveel ondraaglijk lijden is. En dan kom je bij een thema dat u aansnijdt, dat is dan vanuit gelovig perspectief. En zij gebruikt het woord barmhartigheid. Wat is barmhartigheid in zo'n situatie? Ik vraag dat even staan, maar misschien mooi voor straks in ons gesprek daarover. Ik wil één klein uitstapje doen. En dat is even nadenken over waarden die er zijn. Als je, ja?
Dus net een vraag stellen.
Ja, dat mag.
Heeft u het over 2 onderzoeken gehad?
Ja.
Ja. Dekken die elkaar?
Ik ga je zo een paar laten zien waar dat verschil zit. Want ze dekken elkaar niet. Nee, ze zijn tegengesteld aan elkaar. Daarom is het mooi om beide te noemen. Dus ik kom via de uitstapje kom ik bij de vergelijking. Ik moet de tijd van de gaten van alles zien. Maar de waarde is even goed om te bedenken van de wakker, als wij nadenken over mensen, want wij zeggen bij het hele gesprek over wanneer is het leven de moeite waard, en hoe kijk je naar jezelf en wanneer zeg je van jezelf dat het leven voltooid is. Als je nadenkt over ons kijken en denken over mensen en de mensen die zijn bestaat niet, maar als je kijkt naar hoe bijvoorbeeld vanuit overheidsbeleid er heel veel dingen impliciet klinken over dit zijn wij mensen en zo gaan we met elkaar om en daartoe moedigen we elkaar aan. Dan gaat het over dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig, want zelfstandigheid is een grote waarde. Dus is er afbouw geweest in verzorgingshuizen, moeten mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis zijn. Dat is wat we mooi vinden, wat we belangrijk vinden. En mensen moeten over hun eigen leven kunnen beslissen en niet worden betutteld. Dat is een waarde die hoog in het vaandel staat. Nederlandse samenleving. Mensen moeten zichzelf kunnen ontplooien. Dat is waar beleid toe opleidt. Eigen kansen en pak je kansen en maak er wat van je leven. Vrijheid staat voorop. Een heel belangrijk goed in onze samenleving. En of je slaagt voor het leven hangt vooral van je inspanning en je inzet af. Dat zijn de termen die in allerlei overheidsbeleid terugkeert. Ik hoop dat u het herkent dat dit de taal is waar we dagelijks over kunnen lezen. En dan zie je als je dat als waarde wilt samenvatten, gaat het over vrijheid, over zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zelfontplooiing, gelijke kansen, autonomie. En kijk er maar eens naar sites van instellingen en dan zie je dat mensen daar vooral op inzetten. Je mag zelf de keuzes maken, het gaat over autonomie, zelfstandigheid, zo lang mogelijk dat blijven doen. Dat is een manier van kijken naar mensen. En als je daar niet aan voldoet, dan zeg je, nou, dat leven, dat is het niet. Er is ook een andere manier van kijken naar mensen. En die ontleed ik aan de zorgethiek. Waarin het heel erg gaat over het volgende. Waarin je zegt van, nou, mensen, ja, zeker zelfstandig, maar zijn mensen niet vooral mensen in relatie? Zijn mensen niet heel diep sociale wezens? En zijn ze betrokken op elkaar? Is dat niet kern van mens zijn? En mensen zijn ook kwetsbaar en worden geraakt door wat hen allemaal treft in het leven. Een ander is, mensen zoeken toch vooral naar verbondenheid. Zelfstandigheid, ja hoor, maar zoek je niet vooral verbondenheid? En mensen zijn persoonlijk verantwoordelijk. Dat is een andere sfeer in het praten en het denken over mensen. En dan krijg je dus waarden die hieronder staan, verbondenheid, betrokkenheid, verantwoordelijkheid. Het gaat over deze concrete mens en die zorgt voor elkaar, die omziet naar elkaar. Je moet ze niet helemaal tegenover elkaar zeggen, maar je kunt wel voelen dat daar een andere sfeer is. En de vraag is hoe het debat rondom voltooid leven gekleurd wordt. En hoe we deze waarden overwegen. Ik laat wat beelden zien als het gaat over de beeldvorming. En dan is het toch, als het gaat over ouder worden, dan heb je twee karikaturen. De ene is, als je oud wordt, verval en afhankelijkheid. Twee plaatjes erbij die dat laten zien. Ouder worden is angst voor de toekomst, want dit wil je toch niet meemaken. Het andere beeld van ouder worden is vitaal. Ga ervoor en oud worden zonder het te zijn. Je kunt nog en je mag nog voor alles. Het volgende plaatje laat het ook zien. En de eigen regie, je zit op de regisseursstoel, jij mag bepalen hoe het toe gaat. Andere plaatje laat ik zien dat je nuttig wilt zijn en dat je dat ook kunt. Tot op hoge leeftijd pak je kansen en buit het uit. En wees vooral ook levenslustig. Beelden die we najagen waar we naar verlangen. En dan heb je de hoogleraar zorgethiek Carlo de Gret, en die heeft een uitspraak waarvan ik denk dat zouden we nog zo moeten kouwen op vanavond. Die zegt tussen het zo lang mogelijk vasthouden van jeugd en gezondheid aan de ene kant. Dat doen we. Zo lang mogelijk vasthouden, lekker die vrouw zo, lekker die hoepel. En het actief afkappen van het leven dat ondermaat is. Dat is het andere wat er gebeurt in onze samenleving. Van laten we dat nou wegen. Als je zegt het is voltooid, dan kan dat het afkappen van het leven dat ondermaat is. Je zegt daar gaat de kloof. En wat het ontbreekt is misschien het leren omgaan met verlies en onmacht, met falen, met minderen, met lijden. Lukt ons dat om te gaan met het lijden? Dan worden we een spannende vraag. Hoe doen we dat eigenlijk? Is het leven zonder lijden, daar gaat het om. En met het lijden, daar moet het stoppen. Of kan er ook leven met lijden zijn? Maar hoe dan? Dat is een belangrijke vraag. En dan kun je leren uit de beide onderzoeken, en dan kom ik bij terecht, dat mensen, dat je merkt dat mensen die verschillende waarden, dat die kracht hebben om in het leven, ja, het is niet keuzes helemaal, maar om er op een bepaalde manier in te gaan staan. Dus het volgende plaatje laat het zien. Deze laten we even voor straks. Of een bijbelse kijk op mensen is en waar we zelf accenten zetten als het die waarden ook zo laat klinken. Maar de volgende dia, die laat dat zien, die twee onderzoeken. Aan de ene kant heb je wat een heel dominant in onze samenleving zou je kunnen zeggen, gaat over de eigen regie en zelfbeschikking, autonoom zijn en vitaal zijn. En tegelijk zie je dat het ook iets is van wat je krachtig en eigenwijs kunt zijn, maar daar tegelijk ook beseft dat je kwetsbaar bent. En dat je verlangt naar betekenis en verbinding. Dus dat staat tegenover dat alleen maar zelf beschikken, maar dat je juist verbinding ziet. In het verhaal van Els van Wijngaarden kom je eigenlijk heel erg tegen mensen die zeggen, ik wil zelfstandig zijn. Ik wil dat zo lang mogelijk volhouden. En als dat niet meer kan, dan is voor mij het leven rot. Dan hoeft het niet meer. In dit boek, voor mensen die in een verpleeghuis verblijven, en vaak al jaren, die, zou je kunnen zeggen, hebben te dealen met de kwetsbaarheid van het leven, niet een kort moment, maar heel lang, en merken dat ze van zorg afhankelijk zijn, die gaan meer op de waarde ervaren van kwetsbaar zijn, maar ook het verlangen naar verbinding met andere mensen in het verpleeghuis, waar opeens verbinding kan ontstaan. Als je van buiten het leven afkijkt, dan hoor je de beelden dat het schrikbeeld, daar wil je niet zijn. Alles inleven, en als mensen daar zelf zijn, zeggen ze in dat onderzoek, ja, maar hier ervaar ik verbondenheid. En dat maakt voor mij dat het leven nog steeds de moeite waard is. Volgende laat ik nog een keer zien, dat je ziet hoe dat tegenover elkaar komt te staan, en dat daar dus echt groot verschil is. Of je het vol kunt houden, zeg maar de vraag van de Gert. Van hoe leer je daarmee omgaan? Welke keuzes maak je daarin? En als Van Wijngaarden zegt, er zit aan die linkerkant uiteindelijk iets van onvermogen. Onvermogen omdat je dat zo hoog in het vaandel hebt staan. En dat klopt niet met die werkelijkheid. En dat krijg je niet bij elkaar. En dan is de dood voor hen een oplossing. En dat is de vraag, ga je daarin mee? Of zeg je nee, leer van andere mensen die daar anders mee omgaan. Of mag je dat niet tegen elkaar zeggen? En ik zei, ja, onvermogen, het zit er ook niet in. Dat moet je ook nog maar eens verkennen. Het laatste hier in dit rijtje is dus de verschillende onderzoeken. Daar zie je dus dat in dat onderzoek voor mensen in verpleeghuizen verbondenheid heel erg sterk ervaren wordt. Tegenover die eenzaamheid die in het onderzoek van Wijngaarden heel erg boven komt. De ene zegt, ja, dit einde, mijn leven heeft geen betekenis meer. Terwijl de andere zegt, ja, ik merk toch ook in het einde dat ik nog steeds betekenis heb. Heel belangrijk, in het verpleeghuis, en daar kan je soms heel delegerende opmerkingen over maken dat je naar de bingo gaat, zo, je hebt iets te doen. En je hebt iets wat de dag voelt, maar het kan ook zijn dat je iets doet voor een ander. Maar mensen die zeggen, het leven is voltooid, die hebben eigenlijk geen doel meer. Zie dat ook niet. Mensen links die hebben veerkracht die ze ontdekken en in dat onderzoek wordt aangegeven, waar ligt die kracht onder dan? Dat kunnen mensen zijn, dat kan geloof zijn, dat kan een hobby zijn. Dat hebben ergens veerkracht in hunzelf gevonden. En de anderen zeggen, ik ben een boeman. Dus daar zit, ja, er zit ook karaktereigenschappen ook bij. Nou ja, als je dit zo tegen elkaar stelt, en tegelijk zijn mensen die voltooid leven, die kunnen een hele optimistische leven hebben staan. Die zeggen, ja, maar zo wil ik dat niet dat laatste stuk meemaken. Dat past niet bij mij. Dat is wat mensen heel erg zeggen. Dat past niet bij mij. We gaan naar het allerlaatste stukje, en dat is die vraag over, ja, en als je dat gelooft? Dat is de volgende. Nou, daar zie je dus die verschillen en wat dat maakt. We moeten naar het andere toe. En dat is, als je nou vanuit geloof hier naar gaat kijken. Ik heb geprobeerd de stap op een rij te zetten hoe je redeneert. En ik wil je straks vragen, ook in onze gesprekken, van wat is nou uw kijk en manier van denken hierover. En als je het ene zegt, dan loopt het andere daaruit voort. Het eerste is, als je zegt, ja maar het leven, dus ook de vraag van mag je besluiten om een einde aan je leven te maken, te laten maken, zit ook nog wel verschil in. Maar dus als je zegt van mijn leven is voltooid, en hoe wil je dat vanuit je gelovig perspectief nu een plek geven, dan kun je op drie manieren reageren, zou ik kunnen zeggen. De eerste is van nou, dat mag eigenlijk niet, want leven is door God gegeven. Klik hem maar aan, ja. En ons leven is in Gods handen, dus de mens sterft op Gods tijd. Zo kan je erin staan, misschien dat u dat net wat aangaf, misschien nog niet op deze manier, ik chargeer het misschien een beetje, maar dat je echt zegt, ons leven is in Gods handen en je sterft op Gods tijd, dus niet ingrijpen daarin. Daarmee zeg je ook, en dat is het volgende, leven is heilig en beschermwaardig. Daar komen wij als mensen dus niet aan. Hebben we niet te doen. En wat daar ook aan samenhangt, is dat je dan zegt, de vrijheid en verantwoordelijkheid van de mens kan niet ingaan tegen Gods wil. God bepaalt. En als het dan gaat over het lijden, is de gedachte, God zal in het lijden naar wijze en kracht geven. Maar er is een plan voor ieders leven. Dat is een positie die je om kunt gaan met deze vraag. Nou, eigenlijk kan je er niet ruimte voor maken, want het ligt in Gods hand. Tweede, en ook dat kan je met teksten onderbouwen en dan kan je aan elkaar ook over vertellen waar je daar vanuit je eigen geloof staat. Ik zeg je, dit kan zeker. Want, kijk maar eens, dus we maken als mensen vele momenten in het leven mee dat wij ingrijpen. Op allerlei momenten besluiten wij dingen. Om leven te verlengen, operaties te ondergaan, maken besluiten om gezond te zijn, enzovoort. Dus je kunt ook ten aanzien van het einde van het leven zelf besluiten nemen. Dat doen we ons hele leven lang, dus aan het einde ook. En soms is het leven geen geschenk meer. Dus je mag het ook teruggeven aan de schenker. Mensen hebben natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid. En hoezo de natuurlijke gang van zaken, wat is nog natuurlijk in onze samenleving? Dus laten we nou niet zeggen dat als we niets doen, dat dan Gods wil is. En als het over lijden gaat, zinloos lijden bestaat. En er is ook lijden wat God niet wil. Ook dat is een positie die je kunt innemen. En ik heb nog een derde die ik probeer te verwoorden, waarbij je zegt, ja, ik hou de ruimte daarvoor open. En ik maak niet direct een keuze in dat het wel mag of niet mag of moet of... Maar ik ben daar wel open in om daar een weg in te zoeken. In elk geval stel ik vast, zeggen mensen vanuit deze positie, er is een drang tot leven. Maar er is ook veel geschonden leven en gebrokenheid. Je kunt het lijden te strijden, maar er is ook een moment waarop je zegt, ik wil dat lijden niet eindeloos blijven rekken. En als het gaat over ondraaglijk lijden, dan is in elk geval één belangrijk appel dat je ondersteuning en begeleiding geeft. Zowel lichamelijk als geestelijk. En dat je daar alles op inzet. De eigen verantwoordelijkheid is niet los verkrijgbaar. Met andere woorden, je kunt wel zeggen, ik besluit hier. Maar je leeft in relaties tot anderen en ook naar God toe. Daar zul je in je afwegingen op zijn minst ook rekening mee moeten houden, bij moeten betrekken en beseffen dat jij daar ook op beïnvloed wordt. Kun je altijd autonoom een besluit nemen? Of spelen relaties daarin ook een belangrijke rol? En trouw en liefde is te ervaren in zorg. Daarin is God misschien wel heel erg aanwezig. En ik heb maar geciteerd het lied Ubi Caritas Ibi Deus Est. Daar waar zorg en liefdadigheid is, daar is God aanwezig. Dus label dat niet direct negatief als je afhankelijk bent van zorg. De missie is gedaan en God wel aanwezig. Andere positie. Ik nodig u uit om erover na te denken, de missie zo in het gesprek hier ook over verder te gaan. Nog één dia om iets te laten zien wat voor mezelf wel belangrijk is. En dan stop ik daar eens mee en dan komen we straks wel verder met zoveel pastorale dingen. Maar de term barmhartigheid. Je ziet dat dat veel gehanteerd wordt in de gesprekken hierover. Je moet ook barmhartig zijn. En wat is barmhartigheid? Ik heb de plaat erbij van de barmhartige Samaritaan. En ik wil één ding daarbij opmerken. Van barmhartigheid is dat je geraakt wordt. Het woord barmhartigheid betekent letterlijk dat je in je binnenste geraakt wordt. En die barmhartige Samaritaan die wordt geraakt door de nood van de ander. En doordat hij geraakt wordt en dat toelaat, komt hij in beweging en gaat hij daarom helpen. En hier is dat nog heel duidelijk te onderscheiden. Als ik me voorstel dat die man echt aan het bloed is en hem verbindt, dan raakt hij zelf ook bebloed. En op een gegeven moment is het onderscheid misschien tussen degene aan de kant van de weg en degene die helpt niet zo groot meer. Dat betekent dat hij echt afdaalt tot de nood van de ander. En mijn appel bij dit gesprek. Is eigenlijk jouw barmhartigheid. Dat is niet direct zeggen, nou, weet je, als jij zegt het is genoeg, dan regelen we dat. Want dat is barmhartig. Want we laten je niet in de kou staan. Maar barmhartig vind ik ook niet dat je zegt, nou weet je, dat mag gewoon niet. Hoe kom je daar nou bij? Dat kan niet, dat mag niet. En daar heb je dan allerlei goede teksten voor. Want die bevieten de priester, die hadden ook de recht van een... Van de wet zou ik maar zeggen dat ze om die man heen blijven lopen. Maar op het moment dat je niet ingaat op de nood van de ander, laat je de ander in de kou. Wat je dan ook zegt, als je die beide polen neemt om te zeggen dat regelen we wel even, of je zegt daar is geen sprake van, het gaat om beide om. Durf je het contact aan, het gesprek aan, de diepte in, het lijden voelen, en dan pas zeggen wat hier barmhartig is. Daarmee zeg ik dus niet wat je standpunt moet zijn, maar wel een houding die je mag aannemen om met mensen die hun weg zoeken in het leven waar het soms heel erg zwaar is, te ontdekken wat is nu voor jou de weg. Hou je het nog vol of is het niet meer te doen? Dat is wat mij betreft de grondhouding als je als gelovig mens anderen ontmoet die hierover met jou in contact willen zijn.